Gemeente, zullen wij met elkaar gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 24 en daarvan de versen 36 tot en met 49. Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. En daar luidt Gods woord als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. De verschijning aan de discipelen staat boven dat gedeelte in de Bijbel, althans bij veel bijbeltjes staat het boven dit gedeelte wat we gelezen hebben, de verschijning aan de discipelen. En we staan stil bij de gehele pericoop en ook het voorafgaande in dit hoofdstuk. En in het bijzonder bij vers 45. En wat staat daar? Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dus toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. We hebben drie punten. En als het goed is, weet u die ook al. Het eerste punt is ijdel geklap. Ijdel geklap. Dat vinden we in vers 11. Hebben we niet gelezen, misschien kijkt u even mee. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Dat zijn de elfen. En zij geloofden haar niet. Dat zijn de vrouwen die bij het graf zijn geweest. Ijdel geklap. En het tweede punt is spooksel en ongeloof. Spooksel en ongeloof. Dat lezen we in de tekstversen 37 tot 44. Spooksel en ongeloof. En het laatste punt is: hij, Christus, geeft geloof. Hij, Christus, geeft geloof. En dat zijn de versen 31, 32 en de versen 45 tot en met 49. Dus ijdel geklap. Spooksel ongeloof. Hij geeft geloof. Gemeente, in de voorbereiding moest u denken bij dit gedeelte aan de geschiedenis die laatst is gebeurd. Een actualiteit om het zomaar te noemen. En zo kunnen we heel veel gebeurtenissen noemen in het leven van ieder van ons. Maar misschien weten we dat nog. Het Suezkanaal in Egypte. Een belangrijke verkeersader van de schepen die komen van oost naar west. En we hebben meegemaakt wat het betekent als dat versperd raakt door een groot schip wat dwars kwam te liggen, wat geen kant op kon, dat alles stokte. En u moet zich voorstellen dat de reder, degene van wie dat schip is, dat hij alles geprobeerd heeft om lokaal in de buurt van dat schip partijen te vinden, om de kosten te drukken, om dat schip weer recht te krijgen, weer dat de doorgang niet meer verhinderd zou gaan worden. En u weet allemaal hoe het afgelopen is. Dat heeft een tijd geduurd en de schulden liepen op wereldwijd. En tenslotte kwam de Nederlandse bedrijf, die heeft de klus geklaard. Maar voordat het zover was, zijn al die bedrijven geweest, en ik weet het zelf ook uit eigen ervaring toen ik nog een zaak had, maar dat mensen dan dingen beloven en tegen je zeggen dat je moet vertrouwen wat zij doen, dat dat goed komt. Wij hebben de middelen, wij zorgen ervoor dat dat schip weer rechtgetrokken wordt. En al die pogingen van die bedrijven daar in de buurt hebben allemaal schipbreuk geleden. En tenslotte wordt het dan toch nog geklaard. Nou, dat voorbeeld dat we dus moeten vertrouwen, moeten geloven, als mensen ons iets beloven, iets zeggen, dat is iets van iedere dag. En hoe vaak komt het niet uit wat er gezegd wordt, dat dat vertrouwen beschaamd wordt. Zijn we zelf ook debet aan. Maar deze geschiedenis, waar het gaat over het geloof, het vertrouwen in de Heer Jezus Christus, dat Hij daadwerkelijk opgestaan is, dat is iets wat ook door de discipelen, door de vrouwen, en noem ze allemaal maar op, die de Heer mochten volgen gedurende de omwandeling op aarde, wat ze niet konden. Ze konden niet geloven, en geloof is vertrouwen, dat wat Christus zei, Hij openbaarde zichzelf. Dat konden ze niet geloven. De Heere moest verder gaan in het leven van deze mensen om zich daadwerkelijk te openbaren in hun bestaan. En gemeente, dat is zo, laten we zeggen, bij deze mensen. En het is zelfs bij ons vandaag de dag. Want er is er geen verschil tussen u en tussen de mensen toen en mij. En zijn we allemaal hetzelfde. Er moet een wonder gebeuren, willen wij daadwerkelijk zaligmakend gaan geloven. Dat we ons vertrouwen leren stellen op onze Here en God. Als we dit nog eens even toepassen naar de geschiedenis van de elfen. Zij zijn getuigen geweest van wat we net hebben gelezen. En dan komen ze terug en Thomas die hoort het, wat er gebeurd is. En dan zegt Thomas zelfs, terwijl hij het hoort van de elfen. Hij zegt, ik geloof pas als ik het daadwerkelijk zie. Nou, dan ben je een man die opgegroeid is met de Heer Jezus. Heb je gezien wat hij allemaal gedaan heeft? En hij kan het nog niet geloven. En gemeente, daar gaat het nou vanmorgen over. Over het geloof wat geschonken wordt. En als het goed is, gaat er iedere dienst daarover. Maar dan in verschillende hoedanigheden. Verschillende verhalen. Want de Bijbel staat vol met verhalen wat daadwerkelijk gebeurd is. Geschiedenis is echt gebeurd. Kun je ze overzetten naar de tijd van waarin wij leven. Ook in onze tijd zijn de verhalen hoe de Heere zijn volk bekeert. En of ze nou opgegroeid zijn in de kerk of daarbuiten. Dat ze later er gebracht gaan worden. Maar die verhalen die komen altijd uit. Waarom? Omdat God begint in het leven en Hij voleindigt. En als we dat dan zien, die uitdrukking bij dat eerste, bij deze inleiding, zien en geloven, hoe onmogelijk dat is. Als we toch nog eens even stilstaan, en ik weet, dus aanstaande donderdag is het hemelvaart, de Heer Jezus is een aantal dagen op aarde nog geweest. Als we toch nog eens even teruggaan naar de kruisiging, Goede Vrijdag. Want dit, wat we net gelezen hebben, is de eerste dag van de week. Je hebt de donderdag, is de instelling. Door de Heer Jezus nog met de 12 op donderdag de instelling van het heilig avondmaal, het Pascha, het oude offer uit het Oude Testament. Dat stopte eigenlijk met wat de Heer Jezus toen instelde en wat pas effectief zou worden na zijn opstanding. En wat we tot op de dag van vandaag mogen gedenken. Het heilig avondmaal. Op donderdag stelde hij dat in. En dan binnen een etmaal, 24 uur, dan zijn de mensen omgeslagen. En het giste al in de menigte, de godsdienst zou je kunnen zeggen. En dan komt het tot een uitbarsting, kruisigt hem, kruisigt hem. En Jezus, die wordt binnen 24 uur, gezien wij hem gaan met de mensen die uitzinnig zijn over die Via Dolorosa. En dat kruis kan hij niet dragen. Hij bezwijkt 3 keer. En dan komt hij daar bij die heuvel Golgotha. En daar staan de 2 kruisen van de moordenaars al opgesteld. En u moet zich voorstellen, op die Goede Vrijdag, wat er toen is, de betaaldag van de kerk, wat er toen is gebeurd. En dan moet u dat verplaatsen naar de Stille Zaterdag. Wij leven daar vaak doorheen. Maar die stille zaterdag hebben die mensen, zijn ze tot rust als het ware enigszins gekomen. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. Want Jezus gaf toen de geest aan het kruis. Hing daar alleen tussen hemel en aarde. En nu op deze opstandingsdag horen ze allerlei verhalen dat hij opgestaan is. Maar als we toch nog even teruggaan, gemeente. Want we leven in een tijd. En dat vond ik net zo mooi, die laatste psalm die we zongen. God regeert. Beeft gij volken eert. Wat er de afgelopen weken is gebeurd. God regeert. Met uw gemeente, met dominee Bijl. Met alle zieken. Met alle zorgen en noden. God regeert. Wat u ook voor aanvechtingen krijgt. Welke beproevingen of verzoekingen u ook gaat krijgen. Maar God regeert. Het loopt hem nooit uit de hand. Zelfs op het moment op Goede Vrijdag, als die twee kruisen daar staan. En die moordenaars hangen daar aan het kruis. En dat die mensen die met palmpaasen allemaal, Hosanna, gezegend is de koning, weet je nog, toen kwam hij op die ezel Jeruzalem binnen. En ze dachten nog dat hij hen zou verlossen van de Romeinen. Dat aardse koninkrijk, dat dachten ze dat daarom ging. Maar ze begrepen niet dat het ging om het hemelse koninkrijk. En ze verlieten hem allemaal. En zo hangt hij daar alleen aan dat kruis. De vrouwen staan van verre. Als hij loopt de Via Dolorosa, is er niemand van de discipelen die hem helpt om het kruis te dragen. Hij moet alles alleen doen. En dan gaan ze allemaal beschimpen. De vrouwen zeggen niks. Maar de Sanhedrin spot en smaat hem. De soldaten spotten en smaden hem. De moordenaars, de twee moordenaars spotten en smaden hem. En weet u wat een wonder is? Op het moment dat de Heer Jezus de eerste kruiswoorden spreekt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan gaat er al iets gebeuren in het leven van mensen. Want als dat volle oordeel gaat komen, dat de toorn van God komt op zijn kind Jezus. 3 uur durende dikke duisternis. Van 12 uur op midden op de dag, op het warmste moment, tot 3 uur 's middags. En als dat zijn uitwerking heeft op de eerste moordenaar, dat zelfs, en de gemeente, dat is dan gelijk een bemoediging en gelijk een belofte, dat zelfs op het meest zwarte moment in het leven van een mens, dat zelfs dan nog de Heere mensen gaat bekeren, die hem eerst heeft gespot en gesmaad, die ene moordenaar, weet u nog? Want er zijn 2 mensen komen er tot geloof. De eerste is die moordenaar aan het kruis. En die zegt, ik kan alleen maar zeggen, Heere, wilt u mij er gedenken? Hij krijgt de schuldbrief thuis. Deze is rechtvaardig. Maar ik niet. Net als die tollenaar, dan hebben we niets meer. Net als Rut de Moabiet. Ik weet nog dat ons dochtertje vroeger, die moest leren op school. Dan moest ze dat declameren. En dan zei ze, ik ben Rut de Moabiet. En rechten heb ik niet. Dat is wat. Dat hij geen rechten meer hebt. Geen rechten meer hebt op de zaligheid. Dat hij gezondigd hebt. Dat je schuldig staat aan al de geboden. En dat gebeurt met die moordenaar. Die man die kan alleen maar dat zeggen. Hij vraagt niks meer. Wilt u mij alleen maar gedenken? En dan komt de snelste bekering die er ooit gebeurd is. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ach gemeente, ik denk aan die moordenaar als hij het zou hebben kunnen navertellen. Want die man heeft niet lang meer geleefd. Maar als je die man zou hebben kunnen navertellen. En je zou vragen hem, wat is nou het mooiste moment geweest in je leven? Dan zou hij zeggen, toen ik het wonder kreeg. Toen ik mijn koning heb ontmoet. Misschien wel eens gehoord van Frinzel. Frinzel, dat is iemand die heeft ook verhalen, vertelt hij. Van die cd's. Maar hij heeft ook een boek geschreven. Ontmoeting voor de poort. En dat boek, dat kun je gewoon lezen. En dat is wel verzonnen. Maar dat gaat over die moordenaar aan het kruis. Dat die moordenaar aan het kruis, die hoorde bij een bevolkingsgroep in Israël. Die streed voor een vrij Palestina. De Romeinen het land uit. Net als in onze tijd de Tweede Wereldoorlog. De Romeinen het land uit. En die mensen die streden. En op plaats van zijn leven blijkt dan, terwijl hij hangt aan het kruis, wordt die moordenaar opgepakt door de Romeinen. En wordt hij gehangen. En heel zijn ideaal, heel zijn droombeeld is helemaal in duigen gevallen. Maar dan komt hij tot ontdekking, dat schrijft die auteur, dan komt hij tot ontdekking, terwijl hij daar hangt aan het kruis. Wie zijn ware koning is, dat is koning Jezus. Dan gaat hij ineens zien dat hij al die tijd gedwaald heeft. En dan gaat hij ineens zien dat daar zijn koning hangt, zijn verlosser. En gemeente, dat is de eerste persoon die zelfs op de meest donkere momenten in het leven van de mensheid tot geloof komt. Wat denkt u van de tweede persoon? De hoofdman over 100. Een Romein. Een onbesnedene. Iemand die niet bij het verbond hoort. Die man, die gaat daar een uitspraak doen. En die gaat daar zeggen, als dan die met die 3 uur durende dikke duisternis. Als dan God gaat spreken ook, dat de aarde beefde en de steenrotsen scheurde. En het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, van het heilige der heiligen in de tempel. Gemeente, die hoofdman over 100, die is daar getuige van. En die man, die komt tot de geloofsuitspraak. Deze is waarlijk de Zoon van God. Deze is rechtvaardig. Ja, zult u zeggen, en er was ook een commentator die ik gelezen heb, iemand die een commentaar schrijft op een Bijbel, die ik zeer hoog heb staan. Hij zegt, ja, zegt hij, ik laat het toch in het midden of dat nou een kind van de Heer is of niet. Maar wat denkt u nou? Een hoofdman over 100. Dat wil zeggen dat boven hem staat iemand die een hoofdman is over 1000 en over 10.000. En daarboven staat bij een spreker de stadhouder. Jezus werd daar gehangen omdat hij zei dat hij de Zoon van God is. Wat hebben wij nog meer getuigenis van nodig? Laat hem gekruisigd worden. En dan gaat die hoofdman over 100, die gaat dan zeggen dat deze de Zoon van God is. Weet je wat de Heer Jezus zelf zegt? Wie mijn naam beleidt voor de mensen, zijn naam zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Ach gemeente, hoe het ook zij, wij weten het niet. Maar ik weet wel, als je mag getuigen wie de Heer is in uw leven, dat de Heer de belofte heeft gegeven dat hij dat ook zal doen van u. En geen één mens doet het in eigen kracht. Want het is een gave als we mogen gaan getuigen van de hoop die in ons is. Als we mogen uitkomen in ons eigen gezin, in onze eigen familie, wie hij geworden is in uw en in mijn leven. Want er is echt een wonder voor nodig, anders kan het niet. En zo komen wij bij het eerste punt, ijdel geklap. De schriftgeleerden en al die anderen, die zijn weg. Die zijn blij. Jezus is gedood. Hij is begraven. En de godsdienst, die heeft trouwens wel geloofd. Wat hij verteld heeft toen hij rondging tijdens zijn leven, dat hij na 3 dagen zou opstaan. De godsdienst, hoort u dat? De godsdienst geloofde dat wel. Alleen ze geloofden niet letterlijk dat hij zou opstaan. Maar ze wisten wel de woorden die hij sprak. En wat zeiden ze toen hij net begraven was? Laten we gauw iemand sturen naar Pilatus. En dat er wachten gaan komen bij dat graf. Want straks, dan halen ze dat lichaam uit dat graf. En dan zijn de gevolgen van de heiligenverering nog veel groter als de uitwerking tijdens zijn leven. Dus de godsdienst gelooft wel. Maar de kinderen van de Here, waar hij in werkt, die kunnen niet geloven. Want zo zien we dat in vers 11 van hoofdstuk, van dit hoofdstuk, wat we net met elkaar lazen. Die woorden zijn als ijdel geklap. Ach gemeente, wat is dat toch wat geweest? U kunt zich dat voorstellen. Als je zelf een week hebt meegemaakt dat er veel is gebeurd in uw leven. Bijvoorbeeld misschien de afgelopen week met ziekte of met een trouwerij of met een geboorte of andere zaken. Dat je denkt aan het eind van de week dat je hier in de kerk mag zitten. Dat je zo blij mag zijn dat je in de kerk mag zijn. Dat je tot rust komt. En dan weet ik wel, dan gaan de gedachten, die gaan vaak verschillende kanten op, overal heen. En dat is niet goed. Maar toch dat je tot rust mag komen. De Heer geeft er niet voor niets een rustdag. Dat we mogen rusten. Vanmorgen reed ik hier naartoe. En dan zie ik allemaal auto's. Bijna geen auto's. Maar dan zag ik toch nog auto's. Werkauto's. Mensen die gaan werken. Ik denk, is dat wat? Hij altijd maar werkt. Altijd maar werkt. En dat wij deze dag mogen krijgen. We kunnen nog eens reflecteren op de afgelopen dagen van de afgelopen week. Nou, ze hebben die mensen ook meegemaakt. Donderdag, weet u nog? Goede Vrijdag, stille zaterdag. En dan nu de eerste dag der week. En dan zijn die vrouwen naar dat graf gegaan. Op die eerste dag met krieken, de zon kwam op. En dan zie je ze daar gaan, dat graf. Al hun hoop is weg. Waar is Jezus? Hij is begraven. En ze gaan uit eerbied, gaan ze dat lichaam de laatste eer bewijzen. Ach gemeente, als ze toch zien in de natuur hoe de Heere tot ons spreekt. Hellenbroek, misschien kent u nog Hellenbroek, misschien wordt het hier ook nog uitgelegd uit het catechismus van Hellenbroek. Maar hoe het ook zij, we kunnen de Heere kennen uit de natuur en uit de schriftuur. Op die eerste dag der week, als die vrouwen gaan naar dat graf en de zon komt op. Dan is het aan de ene kant is een prachtig schouwspel. De almacht van God in zijn schepping, terwijl het gebroken is. Maar weet u, op datzelfde moment, terwijl zij lopen, komen daar nieuwe gezanten, nieuwe wachters, lakeien, herauten van hemelswegen naar de aarde. En die verjagen de menselijke wachters. En deze engelen, die rollen als gedienstige lakeien, rollen ze de steen weg voor het graf. En ze gaan dat graf in. En Jezus gaat opstaan uit de dood. Wordt verder niet beschreven, maar wel dit, dat dit gebeurd is. En op dat moment was er ook weer sprake van dat de aarde dit zien, dat God bestond. God is te kennen in de natuur. En we kunnen allerlei voorbeelden noemen van de afgelopen tijd, maar ik hoef alleen maar één voorbeeld te noemen. Sneeuw, weet u nog? Een week of 6 tot 8 terug, dat heel de wereld ineens weer een prachtige, lage, witte sneeuw had. Bij ons lag het wel een halve meter sneeuw. Dat min 15 graden werd. En weet u wat ik dan zo mooi vind? Dat dan gezegd wordt dat er niet meer zal komen omdat het klimaat verandert. En ineens komt het weer. Dan denk ik, ach, met al ons verstand, met al ons geredeneer en beredeneer. Maar dat je dan mag zien, het was een verlichting voor mens en dier. Hoe de Heere kenbaar is in de natuur. En ook vandaag, als we mogen zien hoe de Heere weer geeft, dat alles weer mag komen en uit gaan lopen. Maar op dat moment als die engelen, en daarom noem ik dat eigenlijk, dat beeld van die engelen, als die vrouwen komen in dat graf, hè, want ze zien die steen weggewenteld. En dan gaan ze dat graf binnen en dan zien ze ineens die twee engelen. En dan staat er blinkende witte klederen. Weet waar dat op lijkt? Op die witte sneeuw. De Bijbel gebruikt dat beeld van de reinheid, van de witheid, van de sneeuw, als een teken van de reinheid van de Heere. En die engelen zijn gezanten van hemelswegen. Wat zoekt gij, zeggen ze tegen die vrouwen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Gemeente, die vrouwen die geloven op dat moment, als de engelen dat tegen hen gaan uitleggen en verklaren, geloven ze. Weet u waarom? De hemel openbaart zich aan een mens. Als de hemel zich openbaart in uw leven, of in mijn leven, door een gebeurtenis, wat zo kan gebeuren, ineens stilgezet wordt, dat je ineens mag gaan zien dat God daadwerkelijk bestaat, dan zie je ineens een werkelijkheid die aanstaande is. Dat God daadwerkelijk bestaat, dat hij een levende realiteit is, dat hij echt is. Dat het geen dode God is, een dode letter, maar dat hij de levende is. Dat hij mensen kan veranderen, mensen kan stilzetten, mensen kan geleiden op hun weg. En of ze nou komen in dat graf, of ze gaan er weer uit, want ze gaan er weer uit, hè, die vrouwen. Ze gaan vol haast, dat lezen we niet in het Lucas-evangelie, maar ze gaan vol haast terug naar Jeruzalem, naar de elfen. En dan gaan ze daar spreken wat ze hebben gehoord en wat ze hebben gezien. Hij is opgestaan. En weet wat erg is? Dat is dan de tekst, vers 11... Dan horen die elven dat aan, dat eerste punt. En het was voor hen als ijdel geklap. Zottenpraat. Ze geloven het niet. En dan gaan de twee discipelen, Johannes en Petrus, die gaan met haast gaan ze naar het graf om poolhoogsten te nemen. En dan blijkt dat Johannes, die is jonger als Petrus, die komt eerst bij het graf. Maar dan durft hij het graf niet in te gaan. En dan komt Petrus en die gaat het graf wel in. Petrus, hè? Petrus gaat het graf in. Als de Heere gaat trekken in het leven van de een zus en met de andere zo, daar kom ik zo nog op terug. Het maatwerk, hoort u dat? Het maatwerk in het leven van mensen. Maar als de Heere in je leven bezig is en bij de ene moet het op de weg, op de wijze van een Petrus. En bij de andere moet het op een wijze van een Johannes. Of op welke wijze dan ook bij Thomas, de ongelovige Thomas. Maar de Heere doet maatwerk in het leven van mensen. In het dagelijkse leven is maatwerk een stuk duurder of onbetaalbaar ten opzichte van standaardwerk. Maar geestelijk is maatwerk onbetaalbaar. Waarom? Hij, waar we vandaag bij stil mogen staan, de opgestaande levensvorst, heeft daarvoor betaald. En hij heeft betaald voor een ieder die zijn kind mag zijn. Voor de grondlegging der wereld is het al vastgesteld. De uitverkoren aan Gods. Ach gemeente, het is zo'n wonder dat je hier vanmorgen of met de middelen met ons verbonden mag zijn. Maar dat we hier dat woord mogen horen wat de Heere tot ons laat uitgaan, ook vanmorgen. Als we even een afronding van dat eerste punt doen. Hoe reageren wij op de boodschap dat Hij daadwerkelijk opgestaan is? Ik reed hier net een eindje terug, reed ik langs. Een ander kerkgenootschap langs de rondweg hier. En er stond met grote letters, als ik het nog goed herinner, Jezus leeft. En we kunnen dat inderdaad, kunnen dat met hele grote letters, kunnen we dat opschrijven op een bord. Maar is het nou daadwerkelijk in het hart dat Jezus leeft? Dat Hij opgestaan is uit de dood? Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Jezus leeft. Is dat nou hier gekomen in het hart? Of zit het nog steeds hier, een voet te hoog? Ik zie hier ook gelukkig jongelui zitten. Maar jongelui, als je nou verkering mag hebben met elkaar. En het is altijd verkering. En het komt nooit verder als verkering. Ja, maar we hebben verkering. En dat gaat het hele leven door. Dan is het nooit gekomen tot het moment dat het verzegeld is geworden. Hier, in dit bedehuis. De overheid is ook belangrijk, absoluut. Maar het belangrijkste is hier. Dat we voor Gods aangezicht de verzegeling mogen krijgen. Dat Hij ons huwelijk heeft gezegend. Want dat moet gebeuren. Anders heb je altijd verkering. En is het nooit het huwelijk, de samensmelting tussen twee mensen die elkaar mogen liefhebben. En dan is het zo'n, kijk, wij hebben dat sacrament van het huwelijk, hebben wij niet, de Romeinen hebben dat wel. Maar dan is het toch een prachtig beeld. Heel de Bijbel is er vol van de afschaduwing van het huwelijk in het leven van Gods kind. Het hemelse huwelijk. Hooglied, en noem alles maar op. Het hemelse huwelijk. Maar dat moet wel gebeuren en komen in het leven van de mens. Dat een ander gaat toebehoren. En dat gaat dus niet buiten het hart om. Met het verstand kunnen we zeggen, hij is opgestaan. Maar als het alleen maar hier blijft, gemeente, dan gaat het bij de eerste, de beste storm, gaat het onderuit, al onze gedachten. Maar als de Heere daadwerkelijk in ons hart, door zijn woord en geest, is komen wonen en werken. En nogmaals, dat is maatwerk, hoe hij dat doet. Maar als hij dat doet, dan weet je het. Zeker, 100% zeker. Wie er dan ook wat tegen je zegt, ja, maar dat klopt niet. Waarom niet? Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb het zelf gehoord uit zijn eigen mond. Ik heb het zelf ontvangen in mijn eigen hart. En gemeente, dat is waar het nu hier om gaat. Deze mensen, die elven, de vrouwen, Jozef van Arimathea, de mensen van het Sanhedrin, die de Heer Jezus mochten welgevallig zijn, Die mensen moeten verder komen geestelijk in hun leven. Het zaad van het geloof is al uitgestrooid door die hemelse landman. Maar het moet in hun leven verder komen dat het gaat ontkiemen. En dat het gaat geven op het laatst van hun leven vruchten. Bij de een zoveel fout en bij de ander op een andere wijze. Maar hoe het ook zij. De Heere werkt dat in het leven van deze mensen. Maar voordat het zover is, moeten ze nog door het spooksel en het ongeloof heen. En dat zijn de versen 37 tot en met 44. Maar laten we eerst beginnen met 36. Wat staat er in vers 36? Dat is onvoorstelbaar, hè? We zitten hier in een gebouw, in een kerk, met de deuren dicht. De discipelen zitten bij elkaar met de deuren dicht. Hier staat het niet zo duidelijk. Maar in het Johannes-evangelie staat het duidelijker. De deuren zijn dicht. Ze zijn bevreesd. En het lichaam van de Heer Jezus is anders als voor de opstanding. En ineens staat hij midden tussen hen. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij daar wat nog tot op de dag van vandaag de groet is in Israël. Shalom. Vrede zij met u lieden. Dat is wat, gemeente. Wie wel eens in Israël is geweest, heeft dat misschien ook meegemaakt. Dat mensen elkaar op straat ontmoeten en dan zeggen ze shalom. En ze lopen weer door. Maar wat is dat als je toch mag mee hebben gemaakt in je leven. En het kan best zijn in de vrachtwagen, als je vrachtwagenchauffeur bent. Of thuis, als je bezig bent. Of in het land, als je aan het werk bent. Dat je het woord mag horen, shalom. Vrede zij met uw lieden. Dat Christus dat uitspreekt in uw leven. Ach gemeente, dat is wat. Maar het moet nog verder komen, want het is niet voldoende. Want wat gebeurt er? Ze schrikken in vers 37 en zij zeer verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. Dat staat in de kanttekeningen van geest, vandaar dat ik bij dat woordje spooksel kom. Spooksel, een spook. Is wat? Zien ze de Heer Jezus? En ze worden bevreesd, verschrikt. Ach gemeente, het is altijd hetzelfde met de elfen. Het is altijd hetzelfde met Gods volk. Of het nou is toen, maar ook nu. Het is altijd hetzelfde. Ze worden altijd bevreesd, altijd verschrikt. Weet u nog, toen de Heer Jezus rondging door het land. En de discipelen die voeren op het meer van Tiberias in de provincie Galilea. En de Heer Jezus was alleen op de berg om te bidden tot zijn vader. Dat de wind stak op. En de avond viel. En de discipelen die moeten al hun best doen om dat schip op de golven te houden. En ineens zien ze een spooksel op het water lopen. En zij roepen het uit vol van vrees. Ach gemeente, wat is het dan toch een wonder dat de Heer Jezus dan ook komt. Net als nu, wees niet bevreesd, ik ben het. En hij komt aan boord van het schip. En daar komt dat lied vandaan. We hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Ach gemeente, als je dat mag ontvangen, dat er eerst, en dat is ook Gods volk na ontvangen genade, wat de psalmdichter zegt. Als de Heere zich verbergt, toen trof mij vrees en schrik. Hij heeft het allemaal gehad. Heb je zelfs misschien meegemaakt, de vergeving der zonde. Maar dan kan het zo weer weg zijn, doordat je heen en weer geslingerd wordt door wat je allemaal verkeerd doet. Je denkt, dat kan niet kloppen, is het wel waar? Dan treft mij vrees en schrik. We houden niks over, ook na ontvangen genade niet. Maar toch, als het een werk is van de Heere, dan gaat de Heere komen. Want dat zegt hij hier ook in vers 37. Of 38, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? En hij weet precies hoe ze reageren. Want als je kijkt en je onderzoekt dat die overleggingen, dan is het negatief geduid. Dan zijn het bedenkingen. Ze denken bij zichzelf, wat overkomt ons nu? Is dat Jezus? Is het een geest? Een spooksel? Ongeloof. Ongeloof bezet deze mannen. En de Heere, dan komen we met het, weet u nog, die uitdrukking maatwerk in het leven van zijn kind. Komen hier bij maatwerk. Hij weet nou precies wat ze nodig hebben. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij in vers 39 en 40. Ziet mijn handen en mijn voeten. Kan ik een spook zijn? Kijk hier, mijn handen, zie mijn voeten. Want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk hij ziet dat ik heb. En hij laat het zien. En als ze dat zien, en weet u wat nou bijzonder is van deze tekstverzen? Het is allemaal een actie van de kant van de Heer Jezus. Niets horen we van de discipelen, ja wel hun reactie die de Heer beschrijft. Maar de Heer heeft de touwtjes met eerbied gesproken in handen van de levens van zijn discipelen, van de elven. En gemeente, dat is vandaag de dag nog steeds. Hoe het ook gaat, en als je wel denkt van het is een spooksel, dat je niet kunt geloven, is het allemaal wel waar geweest, dat de Heer toch in uw leven de touwtjes in de handen heeft. Dat hij alles zo bestuurt, dat het moet gaan komen tot de opening. Want wat lezen we dan, wat er staat over dat ongeloof, en dat staat nog duidelijker, want Lucas beschrijft het heel uitgebreid, maar toch nog minder duidelijk als wat er staat in het oudste evangelie, en dat is het Marcus evangelie. Daar staat in hoofdstuk 16, het 14e vers, dus over dat ongeloof van de elven, dat ze niet kunnen geloven dat dat Jezus is. Marcus die beschrijft dat zo: daarna verscheen hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, dus ze lagen aan, zoals dat de gewoonte was in Palestina, in die ruimte. En hij verweet hun ongeloof, dus hij verweet hun ongeloof en de hardheid van het hart. Omdat zij hen niet geloofden, dus de vrouwen niet geloofden en de Emmausgangers niet geloofden, die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewekt was. Dus Christus die beschrijft dat hier zelf. En gemeente, dan zien we in dat vers 37 dat spooksel. En wat we net ook zeiden, dat was ook op zee. En dan zijn ze ontroerd. En dan komen we hier bij die tekstverzen met dat maatwerk. Dat hij laat zien zijn handen, zijn voeten en alles. En dan de vers 42 en 43, dan vraagt hij zelfs nog, als er nog een verdere invulling, om eten. Kan een geest, kan een spooksel, kan die eten? En dan krijgt hij van hen een gebraden vis en honingraten en hij eet dat op. En gemeente, wat is dit? Als de Heer Jezus dit laat zien aan zijn elven, want het zijn zijn elven, wat is dit dan toch een bemoediging voor deze elven? Maar wat is het dan ook voor hen onmogelijk om het te geloven? Want het moet nog verder gaan. En zo geldt het ook in uw en mijn leven. We kunnen heel veel hebben meegemaakt in het leven. En u zult bij uzelf misschien denken van, ja prediker, deze geschiedenis, dat is toen gebeurd. En er zit hier misschien een catechisant die denkt bij zichzelf, en dat zeggen ze ook wel eens tegen me. Ja, maar u zegt dat allemaal zo, maar geloven is zo moeilijk. Je moet het zien, je moet het kunnen tasten en dan pas kun je het geloven. Als je het nou kan zien, dan zou ik geloven. Maar kinderen, en dat geldt voor een ieder. En ik heb het ook wel eens gebruikt bij het catechisant. Ik zeg, jongelui, ik zeg als nou aanstaande zaterdag hier in Rotterdam de Heer Jezus zou zijn op de Koolsingel. Wie van u zou daar zaterdag zijn? Ja, maar dat is een hele andere tijd. Maar u voelt al. Als je probeert toe te passen naar het dagelijks leven, wat hebben wij er nou voor over? Wat kunnen wij nu geloven vanuit onszelf? Dan is het heel gauw afgelopen. Dan kunnen wij niets voor waar aannemen. Deze discipelen, ze zien hem eten. En dan wordt het beschreven, laten we zeggen, ze zijn ontroerd. En blijdschap, verwondering over alles wat ze mogen zien en maar toch moet het nog verder komen. En gemeente, zo is dat heden ten dagen nog. Het moet verder komen. Want wat zegt hij dan in vers 44? En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en in de geschriften van de profeten. Gemeente, dat zegt hij ook, laten we zeggen, bij de Emmausgangers. Precies hetzelfde. Het is allemaal voorzegd. En het is toch voorzegd. Je hebt het toch geleerd als kind en later als volwassene, toen het gelezen werd iedere keer weer in de synagoge. Er moeten harde bewijzen, laten we zeggen, komen. Maar het meest harde bewijs is als er geestelijk een doorbraak gaat komen in het leven van een mens. En gemeente, zo is dat ook hier in Oud-Beierland. En die met ons mogen meeluisteren. Mensen die ontroerd zijn vanwege alles wat de Heer heeft gedaan. Misschien bent u vanmorgen wel ontroerd vanwege deze prediking. Maar dat je denkt bij jezelf, ja prediker, daar ben ik jaloers eigenlijk op. Maar ik ken het niet. Ik ken niet die verzekerdheid. Er wordt wel eens gezegd door mensen, dat is een nadere weldaad. Als je mag kennen, de vergeving der zonden, dat is een nadere weldaad. Hoeft niet iedereen te kennen. Maar daar mag je wel naar staan en daar moet je naar staan. Naar die nadere weldaad. Als je het al zo mag benoemen. Waarom? Dan hij de verzegeling. De verzegeling ontvangen. Dan wordt hij Abba Vader. Ik zie hier kinderen zitten. Maar kinderen, als je boven aan de trap staat. Ik zie daar zo'n klein meisje zitten. Als je boven aan de trap staat. En je vader, als je die mag hebben, die staat beneden onderaan de trap. En die zegt, kom maar, spring maar. In mijn armen. Dat kleine kind bedenkt zich geen moment. Dat springt in de armen van haar vader. Vertrouwd, gelooft, 100% haar vader. Maar er zit ook een jongen van een andere leeftijd. En als die vader dat zegt tegen hem, dan zit hij te redeneren. Dat hij denkt van mijn vader kan mij nooit tillen. En zo zijn wij nou. Wij geloven de Heere nooit. Maar toch zegt hij dat, gemeente. Hij zegt, geloof mij maar, ik ben het zelf. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En wat er ook gebeurt, ik zal niet laten varen het werk mijner handen. Als de Heere begint, als dit de tijdsbalk is van uw leven. En de een heeft zo'n tijdsbalk, en de ander heeft een eens zo lange tijdsbalk. Maar als u de tijdsbalk van uw leven heeft af te leggen, dan is het bepaald wanneer u gered gaat worden door de Heere. Tijd en plaats is bepaald. Geen minuut te vroeg, geen minuut te laat. En als u ontroerd bent, als u verwonderd bent, als er blijdschap is gekomen in uw hart, maar u kunt nog steeds niet geloven, want het is zo weer weg. Dan kom je 's maandags weer in het volle leven en dan durft u niet vooruit te komen als collega's vloeken. Of zeg maar. En trouwens, of ik het altijd durf, dat is ook, want dat moet ook echt gegeven worden. Maar dat je dus met vol, dat je niet kunt spreken van de Heere, maar dat de Heere dat moet geven. En de Heere moet niets, maar hij geeft het. Ze beminden als in de slaap. Ze kunnen niet meer geloven. Maar weet u wat de Heere doet? Dan gaat hij doorwerken. Dan gaat hij de ogen openen. En dat doet hij op een wonderlijke wijze. Ach gemeente, er is mest om uw levensboom gelegd. Jaren al hier in het bedehuis. Dit is nog niet zo'n oud bedehuis. Maar waar we vandaan komen. Er is jarenlang is de mest om uw levensboom gelegd. En hoe is het nou met u? Mag u nou kennen dat hij u het geloof heeft geschonken. Dat hij u de ogen heeft geopend. Zullen we daar zo mee verder gaan? En eerst met elkaar stilstaan bij vers 40. Wat de organist gaat spelen. Vers 40, het achtste vers. ijdel geklap. Spooksel en ongeloof. En of het nou is bij hen of bij ons. Maar dan zijn we allemaal van diezelfde lap gescheurd. Maar het moet gaan komen tot hij geeft geloof. En gemeente, we zien in vers 31 het eerste moment dat we mogen zien dat hij het geloof schenkt. Want wat lezen we in vers 31? Dat is bij de Emmausgangers. De Emmausgangers. Dit hele hoofdstuk 24, dat zijn verschijningen van de Heer Jezus op onderscheiden wijze. Eerst bij de vrouwen door middel van de engelen in het Lucas-evangelie. Later is dat nog anders beschreven bij Maria. Maar hier aan die vrouwen en ook bij de Emmausgangers. Dat zijn die twee mannen, weet u nog, die opgaan van, of afdalen als het ware van Jeruzalem. Moeten ze 2,5 uur lopen naar Emmaus. En ineens lopen ze met nog een man. En hun ogen worden gehouden dat ze niet weten wie het is. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat met hen naar binnen. Maar onderwijl heeft hij al gesproken, net als bij deze elfen, als hij de schriften heeft verklaard, dat hun hart brandende wordt. Hun hart wordt brandende. Eerst heeft hij gezegd tegen die Emmausgangers, wat ziet gij droevig? Hart is droevig. Maar dat hart wordt gaandeweg, als de Heer Jezus gaat spreken, wordt dat hart brandende. Dat is het kenmerk van het leven met de Heer. En die ene Cleopas, die zegt als ze bij hun huis komen, in Emmaus, een vlek, 2,5 uur lopen van Jeruzalem. Hij zegt, kom, ga met ons naar binnen. Maak met ons het avondmaal. En dan gaat de Heer Jezus, hij beproeft ze. Hij doet net alsof hij verder wil gaan. Maar hij beproeft ze. En dat laat zien hoe de Heer maatwerk doet hier bij deze twee. Kom, ga met ons. Ga mee. Ze kunnen geen afstand van hem nemen. Hun hart is brandende, zullen ze later zeggen. En dan doet hij het avondmaal. Hij neemt de touwtjes weer in handen. Hè? Hij komt in het huis van een ander. En hun geven het brood niet. Maar hij deelt, hij breekt het brood, hij zegent het brood en hij deelt het uit. De Heere Jezus, met eerbied gesproken, neemt altijd de regie in handen. Er wordt een volk zalig die geen hoop meer hebben, die droevig zijn. En als hij zich kenbaar maakt, dan verdwijnt hij uit hun gezicht. Wat was ons hart brandende in ons? Ach gemeente, weet u wat de vrucht is van die brandende harten van die twee mannen? Weet u wat er staat? Lees maar in de tekstvers daarna. Op hetzelfde moment hebben ze net 2,5 uur gelopen. Op hetzelfde moment pakken ze hun spullen weer. En dan gaan ze 2,5 uur terug naar Jeruzalem. Om te vertellen het grote wonder. Hij is waarlijk opgestaan. We hebben hem gezien. Hij heeft met ons gegeten. Ons hart was brandende. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Ach gemeente, ik hoop dat je daar iets van mag kennen. Van die brandende harten, van het leven met hem. We kunnen uit gewoonte naar de kerk gaan en altijd onze plaats innemen. Maar als je niet kent dat brandende hart. En weet je wat een wonder is? Het verstand telt totaal niet mee. Dat het zelfs voor de eenvoudigen is, voor de wijzen is het verborgen. En voor de eenvoudigen is mensen die helemaal geen verstand meer hebben, bij wijze van spreken. Daar is het voor. Mensen die niet meer rekenen. Maar die zich zo laten vallen, de trap af, zo in de handen van de hemelse Vader. Ach gemeente, als je dat mag hebben. Dat geloof, dat zalig maakt het geloof. En is er altijd niet. Het is er niet altijd. Meer niet dan wel. Maar als hij komt, dan neemt hij alles mee. Die oude dominee die zei, als de Heer overkomt, dan ga je hem omhelzen. Dan kun je dat niet voorstellen, dan ga je Christus omhelzen. Christus. Wat ze zeggen daar, dat klopt. Jezus leeft, dat grote bord, Jezus leeft. Maar dan leeft hij in jou. Dan word je een deel van hem. Dan word je, als we het even dogmatisch gaan zeggen, dan word je afgesneden van jezelf. En dan word je ingeënt in de wijnstok Christus. Dan krijg je de levenssappen. Wat er ook gebeurt. Al moet ik gaan door een dal van de schaduwen des doods. Weet u nog, Petrus, als we dat eens even nog noemen. Hij had die roeping, hè, die sterke Petrus. Hij zou wel even gaan achter zijn meester aan. En hij gaat daar die binnenplaats van die kazerne op. En hij bezwijkt al, dat is zijn roeping, hè, dat is zijn eigen roeping. Maar hij bezwijkt al bij dat dienstmeisje die tegen hem zegt van, jij hoort er ook bij. En hij vloekt hem. En later, met de uitstorting van de Heilige Geest, dan wordt hij een apostel. Heeft hij alles voor hem over. Dan komt hij daar in Rome. En dan wordt er gezegd, wat de geschiedschrijvers hebben opgeschreven, dat hij zelfs anders te boven gekruisigd wordt door de Romeinen. Want hij wilde niet gekruisigd worden zoals zijn eigen meester gekruisigd werd. Is dat de verdienste van het geloof van Petrus, dat hij zo'n sterk geloof heeft? Nee, dat is allemaal de gave van hem. Die ons precies geeft op het moment dat we nodig hebben, de kracht van hem. Daarom hoef je nooit bang te zijn. Ja, ik ben ook ontzettend bang. En we zijn allemaal bang op zijn tijd te wijzen. Maar we hoeven nooit bang te zijn. Waarom? Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En de Heer geeft wat we nodig hebben. Die schouders van ons, met eerbied gesproken, die zijn precies uitgemeten. Hij weet precies de last, het juk, wat hij op uw schouders kan leggen. Niets te veel en niets te weinig. Want het leven met de Heer, dat gaat van hoop op hoop. En wat wordt dat bestreden? En dat geldt ook hier voor deze elfen. De Emmausgangers hebben het gezien. Hun ogen worden geopend. En we zien het in vers 32. Dan worden de schriften geopend. Ook bij de Emmausgangers. Dus eerst de ogen worden geopend van hun. En dan in 32 worden bij de Emmausgangers de schrift. Dat zijn trouwens ook discipelen, hè? De Emmausgangers. Maar anderen, niet bij de dagelijkse discipelen. En als tweede worden hun de schriften geopend. Maar nu komt ons tekstvers. Wat lezen we dan in vers 45? Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dus als derde gaat de Heere, nadat hij de ogen geopend heeft en de schriften geopend heeft, gaat hij bij de elfen het verstand openen, dat ze ineens gaan verstaan, begrijpen wat hij al die tijd heeft verteld. Ach gemeente, de kanttekeningen geven een prachtige verwijstekst aan bij Lydia, de purperverkoopster. In Handelingen 16 vers 14. En een zekere vrouw met naam Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons Paulus, welker hart de Heere heeft geopend. Dus de Heere heeft het hart van die vrouw, die purperverkoopster, geopend. Dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En weet u, hier in dit evangelie wordt wat minder beschreven. Maar dat openen, dat gebeurt door de Heilige Geest. In het Johannes evangelie staat er nog duidelijker opgeschreven deze geschiedenis. Want iedere schrijft het weer op zijn eigen wijze. Maar dan beschrijft Johannes het, dan blaast de Heer Jezus, dan blaast hij de geest op de discipelen. Dan worden ze vervuld met de geest. Dan wordt hun verstand geopend. Dan mogen ze gaan verstaan wat hij nou daadwerkelijk bedoeld heeft. En op dat moment, dan weet je het. Als de Heilige Geest dat openbaart in het leven van een mens. En of het nou is een visser die een discipel is geworden en later een apostel wordt. Of dat nou is iemand uit Albeierland en omgeving, of uit het Harde, of uit China, of noem maar op. Maar dat volk, dat is lid van een kerk met een hoofdletter. Dat is niet de HHK, dat is niet de PKN, dat is niet de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat is een kerk met een hoofdletter. De kerk met alle volgelingen van de Heer Jezus Christus. En of ze nou wit zijn, zwart zijn, geel zijn, bruin zijn. Maar die mensen die verstaan elkaar dat hij hen de ogen heeft geopend. Dat hij het verstand heeft geopend. Dat hij de schriften heeft geopend. Dan kan zelfs iemand die geen verstand heeft de schriften gaan verstaan. Ach gemeente, dan moet ik denken aan die man die de belijdeniscategorisatie deed. En hij kon niet goed leren. En die dominee die zei tegen hem, want de aannemingsavond kwam, en misschien weet u nog uit uw eigen tijd, en ik vond het vooral heel moeilijk, van mijn eigen vader die deed dat. Dan wordt er overhoord wat je moest kennen. En u weet wel hoe dat gaat. Maar die man kon niet goed leren. En toen zei de dominee tegen hem. Hij zei, joh, hij zegt, je krijgt van mij één vraag. En dan moet je daar een antwoord op geven, dat is goed. En toen zei hij tegen hem, hij zegt, ik vraag aan jou, zegt hij, waar is de Heer Jezus geboren? En als je daar het antwoord op kunt geven, zegt hij, dan is prima. Dat leerde hij. Dus welke plaats, hè? Welke plaats? Welke plaats is de Heer Jezus geboren? En de avond brak aan. En de koffie was gedronken. En daarna zouden de vragen gesteld worden. En ja hoor, hij kreeg ook die vraag. Waar is de Heer Jezus geboren? En hij wist het niet. Hij wist het niet meer. Hij had zo zijn best gedaan, maar hij wist niet meer waar de Heer Jezus geboren was. En toen zegt hij ineens, ja, zegt hij, hij is geboren hier. In mijn hart. En daar gaat het om, gemeente. Is hij nou geboren in uw hart? Dan mag je weten dat de schriften geopend zijn. Dan ben je helemaal geen professor of wat dan ook. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Maar dan ben je een God geleerde door hem. Dan mag je weten van het heil. Wat te vinden is bij een held. Die strijdt voor zijn volk. En hoe het ook moog tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Ach gemeente. Ik zie dat tijd is. Maar toch nog één tekstvers. Als laatste. Waar ik las bij Paulus. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet nu, het is de welaangename tijd. Zie nu, het is de dag der zaligheid. Amen. Zullen we nog zingen van Psalm 69, vers 14?